vrede. Dat je zijn woord mag brengen in ons midden vandaag. En ik zegen je in de machtige naam van Jezus. Amen.
De techniek. Oké. Goedemorgen allemaal. Zo, daar sta je dan. Die staat erop. Ik zal beginnen mezelf voor te stellen. Dat is wel prettig misschien. Als ik hier sta, dan staat hij precies. Daarom staat deze natuurlijk hier. Anders sta ik in die lamp te kijken. Goed, dus ik blijf netjes een beetje aan de zijkant. Ik ben Pieter Strijbis. Dit is mijn vrouw Linda. En wij hebben twee jongens, Daniel en Timon. Die zijn met de kinderen mee. Wij wonen in Langendijk. In Broek op Langendijk. En wij zijn 5,5 jaar geleden tot levend geloof gekomen. Linda als eerste. Dat is toch, ja, dat is moeilijk soms voor mannen om dat toe te geven, maar vrouwen zijn toch, ja, vaak net even verstandiger. Dat is gewoon zo. Goed, Linda komt tot geloof en 2 weken later volgde ik. Dus dat was heel mooi dicht op elkaar. Heel fijn. En ik begon toen aan de keukentafel bij Jonathan Venema, die nu voorganger is van de Ark Langendijk. Dat begon eigenlijk met bidstonden thuis. En wij gingen toen naar Middenmeer in de kerk op zondag. Toen gingen we op een gegeven moment diensten doen op vrijdagavond. En later zijn we echt naar de zondag gegaan. En nu is het inmiddels 3 jaar toch, ruim 3 jaar officieel dan een gemeente. Ellen en ik zijn er dus bij al vanaf het begin. En dat is, ja, dat is gewoon heel bijzonder. Als je eerst aan de keukentafel zit met 4 jongens. En nu zitten er elke zondag meer dan 200 mensen. Soms 250 mensen en... Sommige ochtenden zitten er 60, 70 kinderen bij. Het is echt gewoon, ja, waar komt het allemaal vandaan? Halleluja. Dus dat is super mooi om erbij te zijn. Maar goed, vandaag niet in Langendijk. Vandaag in Schagen. En ik vind het wel heel mooi om hier te zijn. Ik ga ook proberen om er heel erg van te genieten. Van het spreken. Dat is misschien een beetje moeilijk. Enige zenuwen zijn er ook wel. Ik heb namelijk nog nooit ergens gesproken. Behalve dan in de eigen gemeente. En ik wil ook de leiding van deze gemeente bedanken dat die ruimte er is. Ik denk dat is heel erg belangrijk. En het is best wel bijzonder ook dat jullie dat doen. Want jullie kennen mij niet, althans niet goed. En dat ik de ruimte daarvoor krijg. Ik ben een onervaren spreker. En er is maar één manier om ervaren te worden. En daarvoor moet je gewoon beginnen. En... ik moet eerlijk zeggen dat ik deze gemeente niet zo heel goed ken. Ik heb natuurlijk wel het een en ander gehoord en enkele mensen ken ik een klein beetje. Maar ik zat ook even op jullie website te kijken toen ik was uitgenodigd door Marcus om hier te komen spreken. En ik zag ook dat hier soms diensten zijn en die heten dan Iedereen heeft wel wat, geloof ik. Zoiets. En ik ga er even vanuit dat niet betekent, iedereen heeft wel wat, de een heeft hoofdpijn en de ander heeft rugpijn. Maar iedereen heeft wel wat zoals we net deden. God werkt door ons allemaal heen. We zijn broers en zussen, we zitten allemaal in dezelfde familie. Hetzelfde gezin zelfs. En ik vind dat echt fantastisch. Dat is echt, ik geloof dat het zo bedoeld is. Maar ik wil jullie daar ook mee bemoedigen als leiding. Je moet daar ook heel dapper voor zijn, want je geeft wel iets uit handen en... ja, dat is een stukje vertrouwen en dat is nodig. Ik vind het heel mooi. En ik werd ook al enorm bemoedigd toen ik hier binnenkwam vanmorgen. Ik heb even niet paraat waar het precies staat, maar ik weet wel dat het er staat. Hè, dat wij als lichaam van Christus een geur verspreiden. En dat is een aangename geur voor hen die gered zijn. Nou, ik werd dus enorm bemoedigd, ik ben gered. Want ik kwam binnen en ik rook echt gewoon, ja, het rook zo goed hier. Het rook bijna als popcorn, rook het. Dus dat zit wel goed. Dus nou, we kunnen een feestje vieren vandaag. Nee, weet je, super mooi om hier te zijn. Het viel me trouwens nog een aantal dingen op. Jullie evangeliseren ook af en toe. Of regelmatig in ieder geval. Het draait een alfa. Heel belangrijk. Want als je die mensen dan bereikt, waar gaan ze dan naartoe? En alfa is echt iets heel krachtigs. God werkt daar echt heel krachtig doorheen. Heb ik zelf ook ervaren. En ja, je zit volgens mij is relatief kort hier in de... In deze zaal toch? En dat is ook omdat het elders een beetje te klein wordt. Hè? Er zijn dingen in beweging. En dat is mooi, want God is een God van beweging. Bij God beweegt het altijd. Hè? Gods geest bewoog en God sprak. Dat is altijd de volgorde bij God. Als het stilstaat, dan gaat het niet goed. Dus onthoud dat. Toen Marcus, ik had contact met Marcus kleine 2 maanden geleden over dat ik hier zou spreken. Toen wist ik eigenlijk meteen waar ik het over moest hebben. Dat is duidelijk, hè? Ja, dat is duidelijk. Ik wist meteen waar ik het over moest hebben. En als je een preek aan het voorbereiden bent, het zal gaan over geloof vandaag. Want geloof is echt een centraal thema natuurlijk van in het onderwijs van Jezus. Jezus heeft eigenlijk laat me dat eerst zeggen. Jezus onderscheidt eigenlijk 3 vormen van geloof. Ongeloof, klein geloof en groot geloof. Nou, en ik werd daar behoorlijk mee geconfronteerd deze week nog. Dus ik wil ook heel duidelijk maken, ik preek ook voor mezelf vandaag. Niet alleen voor u. En de eerste zegen is altijd voor jezelf als prediker, dat heb ik al gemerkt. Zegen, zo voelt het niet altijd. Ik werd enorm geconfronteerd met mijn eigen ongeloof, met mijn klein geloof. Ik heb een eigen bedrijf en er zijn wat struggles, laat ik het zo zeggen. Kan ik verder niet over uitweiden, maar ik was ervoor aan het bidden. En dan kom je in de troonruimte van God en dan leg je al je problemen bij God neer, zoals dat hoort. En dan ga je weer verder en dan begin je weer zorgen te maken. Puur ongeloof. Want als je het aan God geeft en je vertrouwt dat hij ermee aan de gang gaat, ja, dan hoef je je geen zorgen meer te maken. En dat deed gewoon zozeer. Want ik wil God geloven, ik wil God vertrouwen. Daar ga ik ook voor. Maar goed, dat gaat dus met vallen en opstaan. Ik weet dat God te vertrouwen is. Ik heb ook opnieuw gekozen om mijn vertrouwen in hem te stellen. Maar ja, gewoon pijnlijk om geconfronteerd te worden met je eigen ongeloof. En Jezus, ja, die is eigenlijk gewoon niet blij met ongeloof of met klein geloof. Dat is best wel duidelijk in de evangeliën. In bijvoorbeeld ongeloof in zijn eigen geboorteplaats in Nazareth. Hij kan hier niet veel doen door het ongeloof, staat er in het woord. En Jezus bestraft, hij bestraft niet zozeer zijn discipelen, hij bestraft het ongeloof van zijn discipelen meerdere keren. Als Petrus door het water zakt, waarom geloof je niet? Weet je wel, waarom heb je zo'n klein geloof? Jezus bestraft klein geloof. Jezus is niet blij met ongeloof. En ik wil met jullie kijken naar, dan moet ik een beetje deze kant op om mij te kunnen lezen. Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En ik wil me eigenlijk even concentreren op het eerste deel. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. God is niet tevreden met ons zonder geloof. Maar moeten wij God dan behagen, hoor ik u denken. Moeten wij heel hard ons best doen om God te plezieren, te behagen? Het gaat toch allemaal om genade? Nou, dat is waar. Het gaat allemaal om genade. Er is niets wat u kunt doen waardoor God meer van u gaat houden. Niets. Er is ook niets wat u kunt doen of wat u kunt laten waardoor God meer van u gaat houden. Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. En ik weet niet of er misschien iemand aanwezig is die zegt van, nou, ik geloof, ik ben hier wel vanmorgen, maar ik geloof niet in God. Nou, ik kan u melden dat God wel in u gelooft en dat hij gewoon van u houdt. Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Toch is het zo dat God voorkeur heeft. Gods voorkeur gaat uit naar geloof. Nou, dat is in deze gemeente al heel goed begrepen, denk ik. De leiding van de gemeente zegt ook, wij willen in Schagen, willen wij aanwezig zijn met geloof, hoop en liefde. Nou ja, ik denk dat dit er heel mooi bij aansluit. Ik ben een activator, dat ben ik. Dat ligt een beetje op mij, zo ervaar ik dat. Ik wil een kort moment nemen om te bidden. Omdat, ja, laten we dat gewoon doen. Laten we gewoon bidden. Ik dank u, Vader. Dat we hier samen in uw naam bijeen zijn. Ja, en dat er vanmorgen een injectie in de gemeente in mag komen van geloof. Heer, het is een gave. Het komt bij u vandaan. Heer, we willen er ook gewoon om vragen, Heer. Vul ons met geloof, Heer. Vul ons met geloof. In Jezus' naam. Amen. Gods voorkeur gaat dus uit naar geloof. Zonder geloof kunnen we hem niet behagen. En laat me dat uitleggen met een voorbeeld. Wij hebben twee zoons, Daniel en Timon. Ze zijn met de kinderen mee. Stel nou dat de ene opgroeit en een opleiding volgt, een vrouw vindt, een baan en een normaal leven ingaat. En de andere zoon, die gaat een ander pad en die belandt in het criminele circuit en die wordt drugsdealer. Waar zal mijn voorkeur naar uitgaan als vader? Natuurlijk naar het eerste, naar het normale leven. Daar zal mijn voorkeur naar uitgaan. Van wie zal ik meer houden? Mijn liefde zal uitgaan naar allebei. Ze zijn allebei mijn zoons, dat is onvoorwaardelijk. En zo is het ook bij God. Het is eerst genade, het is allemaal genade. Maar toch, als we dat hebben ontvangen, dan verwacht God wel, of Gods voorkeur gaat dan uit naar bepaalde dingen, waaronder geloof. En ja, Gods voorkeur, als wij willen, als we God willen behagen, als we onze hemelse Vader willen behagen, dan is het dus voor ons heel belangrijk om te weten wat geloof dan is. Nou, dan kan ik natuurlijk allerlei bijbelteksten aanhalen. Geloof is wel een heel, heel groot onderwerp en ik zal het wel een beetje kleiner maken. Ik denk dat we dat mooi kunnen illustreren met een stoel. Ik weet niet of je gaat piepen. Blijft het allemaal gewoon werken als ik hierheen loop? Ja. Zoek ik gewoon even een mooie stoel, een beetje in het midden. Oh, hier is geen lege stoel. Hier zo. Mag ik die stoel gebruiken? Deze stoel. Het is wel lekker, hè, zo'n bioscoopzaal even goed, toch? Van die lekkere stoelen. Ja, daar ben ik wel een beetje jaloers op, eerlijk gezegd. Ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat dit een stoel is. Dat geloven wij allemaal. Maar geloof, het woord geloof, dat is iets wat wij een beetje ontkracht hebben eigenlijk. Wij hebben het woord geloof best wel, laat me een voorbeeld noemen. Hey schat, staat er nog melk in de koelkast? Ja, ik geloof het wel. Dat heeft helemaal niks met geloof te maken. Ik denk dat er nog wel melk is, of het is er niet, maar dat heeft niks met geloof te maken. In ons taalgebruik is dat heel erg, is het gewoon normaal geworden om dat maar te pas en te onpas te gebruiken. Maar geloof, dat gaat verder dan dat. We geloven allemaal dat dit een stoel is. Melk in de koelkast, waar gaat het over? Nu komt het volgende. Het is vast, hij zit vast lekker. Ik geloof dat hij wel lekker zit. En ik weeg een goede 90 kilo. Maar ik vertrouw er wel op. Ik geloof dat die stoel mij kan houden. Ja, die stoel die zal lekker zitten en die zal mij wel houden. Die stoel, die houdt mij wel hoor. Doet hij wel. Kijk, dat is geen geloof. Dat is zeggen dat je gelooft. Geloof is, mijn goede 90 kilo, die kan je makkelijk houden. Zo. Kijk, dat is geloof. Dus dat is A en B, zeg maar. Dan redden we even snel naar beneden. Dus geloof, dat gaat net even dat stapje verder. Dat begrijpen we allemaal, denk ik. Ik wil jullie eigenlijk een vraag stellen. En dan is het misschien wel mooi om dan als gemeente op een officiële manier met z'n allen antwoord te geven. Dus dan zeg ik straks, wat is daar op uw antwoord? En dan kunt u daarop antwoorden. Gelooft u in Jezus? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Nou, dat doen we nog één keer over. Misschien dat er nog meer jaartjes uitkomen. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Nou, gefeliciteerd. U gelooft in Jezus. Dat doet de duivel ook. Die was al even... Kijk. Jacobus 2 vers 19. U gelooft dat God de enige is. En daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook. En ze sidderen. Wij geloven dat God alles gemaakt heeft. Dat God de enige is. God heeft alles gemaakt met het gesproken woord. En als kroon op zijn werk, op de schepping, maakte hij de mens. En hij maakte de mens geen robot, maar hij maakte ons met een vrije wil, een vrije keus. Want echte liefde dwingt niet. Dat moet een vrijwillige keuze zijn. Adam en Eva wandelden met Jezus, of met God in een relatie, in de avondkoelte. Daar zijn we voor gemaakt, voor relatie met God. Maar er was wel een alternatief. Er was een keus voor de mens. In de boom. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dat is ook, zit ook nog steeds in ons, in de mens. Ik wil het zelf doen. Ik maak het zelf wel uit. Bepaal ik zelf wel. Dat zit in ons. Ik het zelf doen. Nou, dat ging dus mis. We aten van de boom. En de zonde kwam de wereld in. Dood kwam de wereld in. Pijn kwam de wereld in. Verdriet kwam de wereld in. Zet het nieuws aan. En je weet dat het waar is. Maar wij hebben goed nieuws. Wij hebben goed nieuws. Jezus kwam. Jezus als Zoon van God legde niet zijn Godheid af en hij werd mens. Hij werd mens om ons te laten zien hoe God is. Als je Jezus ziet, dan zie je de Vader. En aan het eind van zijn leven ging Jezus het weg van de weg van het kruis. Hij liet zich vernederen. Hij liet zich stuk slaan. Hij heeft gebloed voor ons. Voor wat wij verkeerd deden. Voor onze zonden heeft hij betaald aan het kruis. We waren gemaakt eigenlijk om een open relatie te hebben met God. Zo waren we gemaakt. Maar dat ging fout toen we voor onszelf kozen. Toen we van de boom aten. En de zonde kwam tussen ons en God in. En Jezus kwam als mens. Hij legde zijn Godheid af. Hij was mens geworden. En hij leefde perfect zonder zonde in relatie met God. En wat hij deed was eigenlijk dit. Hij nam onze last op zich. Eens kijken wat er met ons gebeurd is. Open relatie met de Vader. En Jezus ging zo aan het kruis. Hij stierf. En na 3 dagen stond hij weer op. Onze zondenlast weg. En daarna de hemelvaart. De uitstorting van de Heilige Geest. En hier zijn we. Mooi, hè? Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. En... het is mooi dat we dat geloven. Maar de demonen geloven dat ook. De duivel weet heel goed dat dit waar is. En hij is er hartstikke bang voor. Voor dit goede nieuws. Want dat is zijn eind. Dus we moeten dit ook innemen. We moeten het ons toe-eigenen, het geloof. En ik ga ervan uit dat we dat allemaal gedaan hebben. Maar ik ga toch even uitleggen hoe dat werkt. Voor het geval niet zo is. En dan kun je achteraf wel even naar me toe komen of iemand van de leiding. En dan, dan kun je daar ook altijd in begeleid worden. Misschien kent u wel mensen die op het punt staan. Die kunt u helpen om die stap te maken. We moeten het ons toe-eigenen. En dat doen we door ons te bekeren in eerste plaats. Dus toe te geven, te erkennen. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik maak het zoveel uit. En te erkennen, dit is niet goed. Te bekeren naar God. En te zeggen, sorry Heer, ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik heb zonde begaan, het is niet goed geweest. Als je dat doet en je openstelt, komt de Heilige Geest binnen. En dat bevestig je daarna zo snel mogelijk in het doopbad. Door onder te gaan, door je oude leven achter te laten in de dood van het waterbad en om direct weer op te staan in een nieuw opstandingsleven met Jezus. Zo eigen je dat toe. En dat is heel belangrijk om het in te nemen. Kijk, ik zie al dat ik eigenlijk was vergeten. Mijn vrouw heeft zo klaar, de paracetamol. Je moet het innemen. Als je hoofdpijn hebt, een dag lang. En je denkt, ja, je hebt natuurlijk eerst gebeden, hè, maar het blijft misschien. Nou ja, dan kan de gedachte van het bestaan van paracetamol al bijna verlichting geven. Oh, wat lekker, dan kan ik er van afkomen. Dat is een oplossing. Yes, een oplossing voor mijn hoofdpijn, irritante hoofdpijn weg. Maar dat gaat echt niet werken totdat je het inneemt. Het gaat pas werken als je het inneemt. En zo is dat ook met geloof. Het vereist iets meer dan alleen het ermee eens zijn met de leerstelling. Het vereist handeling. Net zo eigenlijk als dat de Heer aan baden. Hè. We gingen allemaal staan. Hè. Handen in de lucht. Kijk, het is niet zo dat je verplicht bent om te staan. Het is niet zo dat je verplicht bent om je handen in de lucht te doen. Maar het is wel een uiting van God de eer geven. Als Willem, Alexander en Maxima hier vandaag zouden zijn, dan zouden we allemaal een kwartier langer voor de spiegel staan, 's ochtends. Dan zouden we de rode loper uitrollen. Dan zouden we nog een keer extra de stofzuiger doorheen halen. En als ze dan binnenkomen met het Wilhelmus, dan gaan we ook allemaal staan. Hè? Want dat is de koning. Maar hij is wel ceremonieel koning van een koninkrijk met 17 miljoen inwoners. En wij dienen de Heer der Heren, de Koning der Koningen, de Koning van alles wat leeft. Dat zijn er meer dan 17 miljoen. Dus daar ga je dan voor staan. En dat is ook mooi om te zien dat dat hier gebeurt. Mooi om te zien dat ons uitstrekken naar meer van God. Dat is echt super belangrijk. Dat is, we moeten bewegen richting dat groot geloof wat Jezus prijst. Hè? Dat is gewoon, we hebben soms gewoon ongeloof. We hebben vaak klein geloof. Zijn discipelen, ze worden allemaal bestraft voor klein geloof. Ik van de wijk nog. Dat is pijnlijk. Maar goed, je moet de waarheid wel onder ogen zien. Jezus prijst groot geloof. En het verhaal van de Romeinse officier, van de centurion, prijst Jezus zijn grote geloof. Maar er is iets wat... dat is de volgende, sorry. Er is iets wat nog verder gaat eigenlijk dan groot geloof. Dat nog een klein schepje erbovenop. En dat noemen we chutzpa. Chutzpa is een Joods woord. En ons woord chutzpe komt er vandaan. En ik zal eventjes om te beginnen aan Google vragen wat het betekent. Als mijn internet hier werkt. Chutzpe. Chutzpe.
Wikipedia zegt hier het volgende over. Een chutzpe is een uiting of handeling waarvan het betekenisspectrum ligt tussen gewaagd en brutaal.
Ah, die ging misschien een klein beetje snel. Mooi hè, een techniek. Chutzpe, chutzpa, dat is dus een uiting of een handeling waarvan het betekenisspectrum ligt tussen gewaagd en brutaal. Nou ja, om het een klein beetje eenvoudiger te maken. Chutzpa is brutaal geloven. Net groot geloof, maar dan nog net even een schepje erbovenop. En ik wil met jullie lezen Matteüs 15, vers 21 tot 28. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Jezus had hiervoor, even de context, hij had hiervoor opnieuw een aanvaring met de Farizeeën. En Jezus heeft heel duidelijk de regie, hè, in zijn leven. Hij weet heel goed wat er gebeurt. En hij moet eventjes uit het gebied even de rust opzoeken. Want het is nog geen tijd om te sterven. En ze willen hem al afmaken. Dus hij wijkt uit naar Tyrus en Sidon. Dat is wat nu Libanon is. In ten noordwesten van Israël aan de kust. Naar Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw. die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Zo'n mooi verhaal dit. En ik heb hem nog een keer opstaan. En heb ik geel gemaakt als het over die mevrouw gaat. En Jezus heb ik groen gemaakt om er nog eens doorheen te lopen. Want Jezus prijst het grote geloof van deze vrouw. Maar eigenlijk gaat het nog verder dan gewoon groot geloof. Deze vrouw is gewoon, dit is echt godspaar wat je hier ziet. Deze vrouw, die gaat naar Jezus toe. Laten we er nog een keer doorheen lopen. Met haar problemen. Ze vereenzelvigt zich ook met haar dochter. Het is het probleem van de dochter en ook haar probleem. En ze gaat naar Jezus toe. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. En die titel, zoon van David, dit is een vrouw, een heidense vrouw, zoals de Joden daarnaar keken. En deze vrouw noemt haar zoon van David. Dat is bijzonder, want die titel werd hem in Israël niet of nauwelijks gegund. Ja, door Bartimaeus. Maar verder eigenlijk niet. Hij werd niet als zodanig herkend, maar wel dus door haar. En we weten verder niet zoveel van deze vrouw, maar... Ja, het is duidelijk dat ze het gelooft. En Jezus, hij keurt haar geen woord waardig. Er staat niet dat hij er geen blik waardig keurt. Maar dit is toch bijzonder, want wij hebben Jezus leren kennen. We weten dat Jezus goed is voor ons allemaal. Als we naar Jezus toe komen, dan staat hij klaar voor ons. En dan helpt hij ons. Iedereen die met kwalen of wat dan ook naar hem toe kwam, die werd genezen, staat in de Bijbel. Maar hier niet. Hij keurt haar geen woord waardig. Het is alsof het Jezus niet is. Zo kennen wij hem niet. Het is sowieso al heel dapper, hè, dat die vrouw naar Jezus toe gaat. Ze weet dat het een Jood is. Hij heeft 12 leerlingen bij zich. Dus er lopen 13 mannen in die cultuur. Hè, vanuit het Joodse. Alle heidenen, nou, die telden niet mee. Hè, het was ook nog man- en vrouwverschil veel groter. Nou, ze trekt zich er niks van aan, ze gaat er toch naartoe. Dat is op zichzelf al heel bijzonder. Dat is al brutaal te noemen binnen die cultuur. En de discipelen, die vinden het ook allemaal maar niks. Die vonden het waarschijnlijk wel lekker om even met Jezus weg te zijn zonder al die mensen. En dan komt er weer iemand die heeft weer hulp nodig. Stuur er alstublieft weg. En dan zegt Jezus, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Hier laat Jezus zien wat zijn bediening is, wat zijn mandaat is. En zij valt er buiten, dus zij weg. Maar zij kwam dichterbij, staat er. Dus ze was al naar ze toegekomen, maar ze komt nog dichterbij. Als jij nadert tot God, dan nadert hij tot jou. Ze kwam dichterbij, ze wierp zich voor hem neer en ze zei, Heer, help mij. Deze vrouw, die kunnen we zoveel van leren. Deze vrouw is Jezus aan het aanbidden, nog voordat hij het wonder gedaan heeft. Wanneer doen wij dat vaak? Als het gebeurd is, dank u wel, Heer. Dank u wel. Deze vrouw gelooft het al van tevoren. Ze gaat ervoor en ze laat zich geen nee zeggen. En ze werpt zich neer. Help mij. Het is niet goed, zegt Jezus dan, om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Het zal je gezegd worden. Het zal je gezegd worden. Ik ben er voor de kinderen en jij bent een hond. Het is niet voor jou. Ik weet niet hoe u hierop zou reageren als het tegen u gezegd werd. Ik weet wel hoe ik er waarschijnlijk op zou reageren. Ik denk dat ik zo weg zou lopen. Of ik zou boos worden. Denk je wat je bent? Als je dat zomaar zegt. Ze zeggen dat u goed bent. Nou, noem maar hond. Zoek het dan maar uit. Zoiets. Maar deze vrouw heeft zo'n groot geloof. Ze laat zich geen nee zeggen, ze laat zich niet wegsturen. Sterker nog, ze bevestigt wat Jezus zegt. Zeker Heer, ik snap niet waarom u dit zegt. Ik weet niet waarom u mij beledigt, waarom u me zo'n pijn doet, waarom u me op mijn ziel trapt. Ik snap niet waarom. Waarom u net in het vorige hoofdstuk van de Bijbel iedereen geneest die bij u komt, maar mij geen blik waardig keurt. Ik snap er niks van. Maar als u zegt dat ik een hond ben, dan ben ik een hond. Zeker Heer, maar de honden die eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Ik heb maar een klein beetje nodig, een kruimeltje is genoeg. Prima dat u voor de kinderen bent, maar dat kruimeltje, het is genoeg voor mij. En toen antwoordde Jezus, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, dat zal ook gebeuren. Fantastisch, deze vrouw is echt, ja, een geloofsheld is deze vrouw. Godspa is dat. Godspa, brutaal geloven. Brutaal geloven, dat is iets wat zeldzaam is in de Bijbel. Ongeloof en klein geloof komt veel vaker voor. Toch is het zo dat er wel een hele lijn door de Bijbel zit waar het terug te vinden is. Abraham bijvoorbeeld heeft godspa. Abraham, ja, hij is een vriend van God dus. Dan spreek je ook misschien met God als een vriend. Toch is het behoorlijk brutaal om met de schepper van hemel en aarde te gaan onderhandelen. Als het gaat bij Sodom en Gomorra over hoeveel mensen er wel of niet rechtvaardig zouden zijn. Hij gaat onderhandelen met God. Dat is godspa. Jacob die heeft pas godspa. Jacob eist van de schepper van hemel en aarde dat hij hem zegent. Ik hou u vast, ik laat u niet los tot u mij zegent. En God doet het ook. Heel bijzonder. Mozes, ook een mooi voorbeeld van godspa. Als hij tussen God en het volk in gaat staan en God verbidt. Je kunt God verbidden. Maar daar is wel godspa voor nodig. Brutaal geloof. De bloedvloeiende vrouw is ook zo'n voorbeeld. Die vrouw, eigenlijk net, ja, dat is misschien wel net zo'n mooi verhaal als wat we net lezen. Die vrouw die neemt het risico om naar Jezus toe te gaan door een menigte heen. Ze wil zijn mantel aanraken, de tassels van zijn mantel, omdat ze dan zal genezen, dat gelooft ze. Maar ze neemt een enorm risico, want volgens de wet wordt ze gestenigd als mensen erachter komen. Ze is onrein, ze mag daar helemaal niet zijn. Ze kan gestenigd worden, ze kan gewoon gedood worden, doodgegooid met stenen. Maar ze gaat toch. Nou, dan heb je geloof. Dan heb je godspa geloof. Of de vier vrienden, nog zo'n mooi voorbeeld. Die slopen gewoon het dak van Jezus' huis. Ja, nou, dat is ook wel best wel brutaal, vind ik. Ja, om ervoor te zorgen dat hun vriend genezen wordt. Supermooi. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Een paar uitspraken. Geloof. Dat kunnen we niet verdienen. Het is het resultaat van overgave. Dus geloof, dat kunnen wij niet verdienen. Er is niets wat wij kunnen doen of kunnen laten. Het is het resultaat van overgave. Het is achter het stuur vandaan op de passagiersstoel gaan zitten en Jezus laten sturen. Als je dat doet, dan gaat je geloof groeien. Geloof is een gave, maar tegelijkertijd is het wel iets wat je kunt trainen. Dus het geloof wat je hebt, kun je wel laten groeien. Je kunt zelf actief een rol spelen in je geloof laten groeien. Ook al is het een gave. Ik weet niet of er mensen aanwezig zijn die naar de sportschool gaan. Of op zoek naar grote bovenarmen of gewoon hele gezonde lichamen. Maar als je die spieren vaker trainen, worden ze groter. En dat is met geloof ook zo. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je nou je geloof trainen, je geloofspier trainen? Dat kun je doen door jezelf in een situatie te plaatsen waarin je het van God moet verwachten. Of je bidt ervoor. En geloof mij, God gaat je in die situaties brengen. Er is alleen wel altijd vrije wil, hè? Dus je kunt daar ook uitblijven. Hè? Je kunt dat erg uit de weg gaan. Het is heel makkelijk om op je geld te vertrouwen. Of om de zekerheden, tussen aanhalingstekens, die we in de wereld hebben. Maar als je wilt dat je geloof groeit, dan moet je je begeven in situaties waarin je het van God moet verwachten. En dit is ook de reden waarom ik zo verliefd ben op wonderen. De wonderen van God. Dat is zo fijn. Weet je, wonderen zijn zo makkelijk. Wonderen zijn super makkelijk. Waarom? U kunt geen wonderen doen. Of wel? Ik ook niet. Dus als je je daar naar uitstreekt, moet je het gewoon van God verwachten. Je hebt geen keus. Het is super makkelijk, het is heel eenvoudig. Het is een kwestie van kiezen om als kind te zijn en erop te vertrouwen dat God dat gaat doen. Je hoeft je er alleen naar uit te strekken. Om eens een voorbeeld te noemen, tongentaal. Weet je, tongentaal, dat is een onderwerp. Hè. Dat is natuurlijk veel, dat is allemaal wel lastig. Tongentaal. Ik begrijp er niks van. Nou, dat klopt, dat staat ook in het woord. In de Korinthebrief staat heel duidelijk dat je geloof onvruchtbaar blijft. Als je in tongen bidt, als je in tongen spreekt. Je begrijpt er niks van. Het is God die buiten jouw verstand om bezig is. En daarvoor stel jezelf beschikbaar. De klanken die jij hebt. Kompra katarinki, jembra kapa chandra karonka. Wat dan ook. Weet je wel, ik begrijp het niet. Maar je kunt er wel voor kiezen om je klanken aan God te geven. En dan kan er ook gekozen worden om op het moment dat je dat hoort en je krijgt daar een idee bij, om naar voren te komen en om het uit te leggen. En dat zijn situaties waar je in kunt gaan begeven om je geloof te laten groeien. Waarom? Je kunt het niet zelf, je moet het van God verwachten. En in die hoedanigheid wil ik ook eigenlijk een vraag stellen aan u, aan jullie. Of er iemand aanwezig is deze ochtend die pijn heeft in zijn lichaam. Dus pijn in je rug, hoofdpijn, ik heb paracetamol mee. Of is er iemand met pijn in zijn lichaam op dit moment? En als je dat hebt, dan mag je je hand opsteken. Dat mag. Ja, hou ze maar heel even omhoog. Ja, kijk, ik wacht gewoon even af, want statistisch gezien zijn dat er gewoon meer. Hè? Ja, we leven in een gebroken schepping, dus dat kan gewoon gebeuren. Hè? Dat is niks raars aan. Ik heb 3 handen gezien. Ik zou ook kijken, dat zijn er al 5, 6. Heel goed. Kijk, er is vrijheid bij de Heer en alles is in liefde. Dus ik ga echt absoluut niks dwingen. Maar ik wil u vragen, als u dat zelf wilt. Hè. U kunt ook zeggen van, nou, ik voel me daar niet prettig bij, ik blijf zitten. Ik kom straks wel even naar de leiding van de gemeente. Kan ik ook voor me laten bidden? Mag ook. Maar ik wil u vragen, als u de vrijmoedigheid heeft, als u de godspa heeft, om als u pijn heeft in uw lichaam, om naar voren te komen. Dus voel u niet bezwaard. Kom lekker deze kant op. We zijn allemaal lid van hetzelfde gezin. Dus zou ik zeggen. En als u kan staan, omdat dat geen pijn doet, blijf lekker staan. Maar er is hier ook een mooie love seat. Wat lekker is dat, hè, eigenlijk. Dat je gewoon een love seat in de kerk. Dat is gewoon geniaal. Dat past wel goed bij elkaar. Oh, heb ik er toch even op gezeten. Zijn er meer mensen die pijn hebben in hun lichaam? Dan kom lekker naar voren, zou ik zeggen. Als het nodig is om te zitten, is dat ook goed. Ik parkeer jullie heel even, is dat oké? Okay? Ik ga even de volgende vraag stellen. Ik had net een vraag gesteld en daar werd op geantwoord als hele gemeente. Wat is er op uw antwoord? We geloven in Jezus. Als u hier aanwezig bent en u gelooft in Jezus, maar u heeft nog nooit een wonder gezien onder uw handen. Wilt u dan uw hand opsteken? Als u de vrijmoedigheid heeft. Dus als u gelooft in Jezus, maar u heeft nog nooit een wonder gezien onder uw eigen handen. Kijk, dank u wel voor uw openheid en eerlijkheid. God voor mij ook al nog niet zo heel lang geleden. Dus er is niks raars aan. Als u de vrijmoedigheid heeft, ook weer, het is niet verplicht. Wilt u dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen heb ik eigenlijk nodig. Zou u deze kant op willen komen? Alleen als u wilt. 6 is genoeg. We zitten op 4, eenmaal, andermaal. Dit is de kans om een wonder te zien onder je eigen handen. Hè? En wij kunnen ons er alleen naar uitstrekken. Dat is het werk van God. Kijk, heel goed. Nou, misschien willen jullie paadjes maken. Maakt niet uit of het iemand is die je goed kent of minder goed kent. Dus, en dan bedoel ik dus, niet met elkaar naar huis straks hoor, maar gewoon voor nu even. Lekker op de love seat samen. Oké, ik wil heel kort nog wel even wat zeggen, voordat we gaan beginnen. Dus het is straks de bedoeling dat we eventjes, dat we even een heel kort interviewtje doen. 15 seconden maar hoor, van waar heb je last van? Dat het even duidelijk is waar het om gaat. En dan gaan we op dat gebied, dus want we hebben pijn in het lichaam. Hè, dus even een voorbeeld, ik heb last van hoofdpijn. Oké, dan noemen we even die hoofdpijn, geven we even het cijfer 10 van pijn. En dan gaan we zo meteen de hoofdpijn wegsturen in de naam van Jezus. En dan vragen we daarna, als dat gebeurd is, vragen we, is het minder? Misschien heel even wachten, even voelen, even kijken. Of als je last hebt van je knieën, even testen. En dan even horen. Het kan zijn dat het helemaal weg is in één keer. Dan zeggen we heel hard prijs de Heer. Als dat gebeurt. Het kan ook gebeuren dat het eerst wat minder wordt. Of dat er niet meteen iets gebeurt. Dat kan. Dat gaan we gewoon nog een keer doen. Neem maar even rustig de tijd voor. Eén ding. Verkeerd bidden bestaat niet. Eigenlijk. Als je hart uitgaat naar God. Dan is je gebed gewoon goed. Toch. We hoeven niet aan God te vragen of hij alstublieft de knie van deze mevrouw wil genezen. Dat hoeven we niet te vragen. God wil het. Dat zegt het woord. Wij hebben de autoriteit ontvangen. Hè, door de uitstorting van de Heilige Geest. God woont in ons. We hebben de autoriteit ontvangen om de pijn weg te sturen. Dus leg gewoon je hand op de pijnlijke plek en stuur de pijn weg in de naam van Jezus. Ik zou zeggen, leef jullie lekker uit. Als er toch nog mensen zijn die denken, nou, dit is best wel goed te doen. Je mag ook even lekker een beetje de ruimte opzoeken met elkaar. Even. Als iemand hulp nodig heeft, kom ik er even bij om te helpen. Missen we nog? Gaan we met tweetallen? U heeft pijn in uw been, oké, maar u kwam om te bidden, of niet?
Nou, maar dat kan niet.
Dat kan u niet. Maar jullie kwamen naar voren omdat jullie pijn in je lichaam hebben, toch? En jij niet, jij kwam om te bidden. En u komt u om te bidden?
Doe eerst mijn pijn maar weg.
Oké. Zijn er nog twee mensen in de zaal die willen bidden? Dat is één. Nog iemand misschien? Kijk, hartstikke goed.
Hennie, jij mag voor mij bidden. Okay.